Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, gevende verlichte ogen des verstands, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, op Psalm 121... en daarvan het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Psalm 121, het eerste vers. Gemeente, we openen aan Gods heilig en onfeilbaar woord in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja. En dan lezen we uit het 40ste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 31. Aansluitend doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Een antwoord op beide zingen wij op Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost en druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Psalm 119, vers 25, na de geloofsbelijdenis en na de lezing uit het woord van de Heer, Jesaja 40, de versen 12 tot en met 31.
Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met de drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heeren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudigen verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van de emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt zijn eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden. En zijn gediert is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. En ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld. En de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. En hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Weet gij lieden het niet? Hoort gij niet? Is het u van het begin aan niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde. En dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, ze worden niet geplant. Ja, ze worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wordt tot niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren en een stormwind zal over hen als een stoppel wegnemen. Bij wie zult gij dan mij vergelijken, die ik gelijk zeg, zij, zegt de Heilige? Hef uw ogen omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze allebei namen roept vanwege de grootheid zijner krachten. En omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
Met de hulp van de Heere wordt u vanmiddag het woord bediend uit het gelezen schriftgedeelte Jesaja 40 en daarvan de vers 28 tot en met 31. Jesaja 40, vers 28 tot en met 31. Waar we geschreven vinden: weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeder kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. Jongen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Laten we het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. De Heere vragen om een zegen over deze dienst en in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Laten we bidden. Heilige, rechtvaardige God van hemel en aarde. We hebben het net gehoord in de schriftlezing, waarin iets wordt weergegeven van uw almacht en majesteit. Die is de mens. Een stofje. Onbegrijpelijk, heren, dat u naar zulke stofjes om wil zien. En dan nog, heren, stofjes over deze ganse aarde, van noord tot zuid, van oost tot west. Heilige God. De zonde voor verteert als het voor uw aangezicht komt. En toch, wilt u nog met zondaren van doen hebben. Toch wilt u met deze zondige wereld de wegen gaan die u uitgedacht hebt in uw heerlijkheid. Daarom is het ook een bewijs van uw genade en dat we ook vanmiddag hier bijeen mogen zijn. Hier in uw huis, rondom uw woord en zo ook op die plaatsen waar we met ons verbonden zijn. Heren, uw woord. Zo hebben we dat vanmorgen ook gehoord, hoe Paulus dat woord in Athene heeft verkondigd. Velen hebben het daar gehoord, daar op de Areopagus. Velen hebben het gehoord op de markt. Maar sommigen, leeft hem aan. Wat is de uitwerking van uw geest? Zo bijzonder. Want er waren sommigen. Dionysius, confronterend, heren, met zo'n naam. De naam werd genoemd vanmorgen ook, als die afgod van Athene, van de Grieken. En toch, uit dat gevallen volk van de Atheners heeft u hem, die ene man, daar geroepen en nog anderen ook. Dat is dat onverklaarbare werk vanuit uw almacht en majesteit dat u nog zondaren verkiest. En wat een troost, heren, dat u dat werk nog steeds door laat gaan. Wat wij niet kunnen begrijpen, maar dat door u kiest en werkt, dat er nog genade is. Waarover zondaren zich nog mogen verheugen. Onverdiende genade wordt ons wederom voorgehouden. Is dat niet elke dienst, heren? Als u de gemeente samenbrengt, dat eruit spreekt. Dat u in uw behagen nog dienstknechten stuurt op uw tijd en op uw wijze. Om dat evangelie van u te verkondigen. Van uw belofte. Ja, belofte van zegeningen, maar ook belofte van wraak, indien een zondaar zich niet bekeert. Belofte van zegen. Als dan zo'n zondaar bekeerd wordt en aan uw voeten gebracht wordt, dat u dan ook zegent en hem geeft vergeving van zonde en, ach Heere, het eeuwige leven. Het zijn zegeningen en ook bedreigingen die we niet kunnen begrijpen. De zegeningen niet omdat we er geen recht op hebben en de bedreigingen, heren, ach, wie zal ze ten diepste verstaan? Maar geeft u dat ook vanmiddag weer? Dat evangelie, zoals dat eenmaal aan de ballingen in Babel heeft geklonken, ook hier in Barendrecht mag klinken. Niet om onze heren. Nee, zeker niet. Maar om de verheerlijking van uw grote en almachtige en dierbare naam. Omdat er ook maar één naam onder de hemel is gegeven, door wij moeten zalig worden, de naam van uw Zoon Jezus Christus. Werkt u dat uit met uw Heilige Geest, u drie-enige God. Werkt dat uit in de harten van zondaar. Voor het eerst, en wilt u volk en kinderen geven wat nodig is. Verlevendig hun harten, heren, ook als het bestreden wordt. Dan zou u in die weg dan ook een zegen willen geven in luisteren en in spreken. Dat de hart op u, de heren, gericht mogen worden. Zo bidden we voor het geheel van de gemeente. Voor diegenen die vanmiddag zijn opgekomen, waar de zorgen zo op het hart kunnen drukken. Als we zorg zijn om de kinderen, om de kleinkinderen. Ach heren, in deze grote gemeente is er zoveel. En uit hoeveel harten zijn er ook niet dat de gebeden tot in de hemel reiken. En dan uw weg en uw wil te eerbiedigen. Geef er ook vanmiddag zicht op, Heere, dat u die God bent die hoort. Dat we zo onze zorgen, ons verdriet, onze pijn, een ogenblik aan uw voeten mogen neerleggen. Zo bid u, Heere, voor de wereld in nood. Een wereld die, mogen we het zo zeggen, die kraakt in alle voegen. We weten dat zijn de dingen die geschieden moeten, maar toch, Heere, wilt u daarin nog bekering geven? Ja, bekering onder uw volk Israël. Waar de nood zo groot is met al het geweld wat daar plaatsvindt. En nog steeds die gijzelaars die gevangen zitten bij de terroristen. Zou u ze terug willen brengen, Heere? Maar bovenal dat de vrede van Jeruzalem, ja, de vrede van Golgotha zou mogen uitstromen in de harten van Jood en Palestijn en Arabier. Want alleen die ware vrede kan vrede geven. En werkt u datzelfde uit ook, Heer, in Oekraïne, waar het geweld ook doorgaat. En zoveel jonge mensen sterven aan het front, met getallen die ons doen duizelen. Heer, ontfermt u zich. En laat zo de wapens zwijgen dat er vrede mag komen. Bid u voor ons land en volk. Maar de polarisatie juist ook in degene die leiding, onder degene die leiding moeten geven hem steeds meer toeneemt. Een regering die we hebben gekregen en die beslissingen moeten nemen. En een Tweede Kamer waar men met elkaar elke keer weer op meeste grove bewoordingen elkaar zwart zitten maken, dan moet ons hoofd buigen, Heere. Het is een afspiegeling van ons land, zijn we nou zo geworden, Heere. Maar we bidden u voor wijsheid, ook voor inkeer. En zo degene in de regering en in de Eerste en de Tweede Kamer toch wijsheid zouden ontvangen van u, dat ze afhankelijk zouden zijn. En dat ze naar uw woord zouden wandelen en handelen. En dat bidden we ook voor diegenen, heren, die in de provinciale staten hun stem laten horen. Of hier plaatselijk wilt u geven wat nodig is om bij de in onze ogen eenvoudige onderwerpen toch uw woord te openen. Want we zijn in alles toch afhankelijk van u. Geeft u dat ook aan de burgemeester en wethouders van deze gemeente. Ze moeten regeren, Heer, hoe kan dat? Zonder de wijsheid van u. En daarom bidden we u om wijsheid. We bidden u voor de kerkraad aan de, en de herder en leraar die u aan deze gemeente hebt verbonden. Heer, over laten met uw gunst bewijzen. En dat uw herder, dat uw dienaar hier mag arbeiden met vreugde. En dat hij tot zegen mag zijn in het midden van de gemeente, samen met zijn vrouw en allen die hem lief zijn. Geeft u de kerkraad wat nodig is om leiding te geven. Ook als in deze week een kerkraadsvergadering zal zijn, Heere, wilt u daar ook wijsheid geven. Laat bovenal het geestelijke spreken in de harten om het goede te zoeken voor deze gemeente. We bidden u voor broeder van Staveren die afgevaardigd is ook naar de generale synode. Geeft u hem wat nodig is, wijsheid, maar bovenal het zicht op u, Heere. Als het zo moeilijk is en je een weg zoekt om het goede te zoeken voor onze kerk. Een kerken die in een crisis zijn beland. En dat wij het niet meer weten hoe het verder moet. De gemeente heeft er van de week iets van gehoord, Heer. Maar we bidden u. Geeft u een wending terug naar uw woord. Terug naar de belijdenis. Terug naar de afspraken die er van oudsher zijn. Alleen dan, Heere, dan zijn we toch goed af, want dat zijn de afspraken waar u uw zegen ook over heeft gegeven in het verleden. We bidden u, Heere, voor de voortgang van het werk in uw koninkrijk. Voor dominee Kivit die van deze gemeente deel uit mag maken met zijn vrouw en broeder Bor samen met zijn vrouw. Gedenkt u hen, Heere, ook als ze in de kerken nog een taak hebben, dat ze tot zegen mogen zijn. We dragen hen hartelijk aan u, de Heere, op. Zo bid u, Heere, voor het werk van evangelisatie en zending. Dan mogen we ook dankbaar zijn dat in de afgelopen week broeder Verschoof beroepbaar is gesteld en dat hij nu straks, als u het geeft ook, als predikant de gemeente van Gent mag dienen. Dat dat moment ook mag komen, Heere. Nu de opleiding is afgerond, stelt u hem tot zegen samen met zijn vrouw in Gent, Heere, dat die kleine gemeente door u onderwezen mag worden. Dat Gent mag zijn als een Athene waar er sommigen mogen zijn om uw woord te horen en verlangen naar dat woord. En dat ze dat woord aan zouden kleven en niet meer verlaten zouden. Zegen u dat werk, Heer, ook op alle andere plaatsen. Wilt u in uw gunst en genade dat werk zegenen tot uitbreiding van uw koninkrijk. En scheld de Satan, Heer. En rooft u maar zondaren uit zijn klauwen. Zo leg het voor u neer. Wachtend op uw zegen. Zegen wat op uw zegen wacht, Heer. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Dat bidden we om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen als inleiding op de prediking. Psalm 84, het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En het vierde vers, en gaan van kracht tot kracht steeds voort, elk hunne zal in het zalige oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, vers 3 en 4, en u krijgt gelegenheid om uw liefdesgaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegenen u en uw gaven. Gemeente, laten we na het amen van de prediking Psalm 133 vers zingen. Loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. Psalm 103 en daarvan het derde vers. Liefde gemeente, het gebeurde op een zomerse zondagmorgen in Frankrijk. Omdat op een berghelling de vakantiegangers waren bijeengekomen om naar het woord van de Heere te luisteren. En het gebeurde onder de preek dat de voorganger in zijn ooghoeken zag dat een aantal mensen met open mond naar boven zaten te kijken. Hij onderbrak de preek en hij keek naar boven. En wat zag hij? Op een hoogte van ongeveer 30 meter kwam een grote roofvogel met een spanwijdte van 2,5 meter zo over de gemeente heen zweven. En hij zei tegen de vakantiegangers, kijk nu allen eens omhoog. En in de stilte, met uitzondering van de jonge kinderen die o en a zeiden, zweefde die grote roofvogel over de vakantiegangers heen. Een machtig spreken van de schepping. Die voorganger die weesde de mensen erop van nu is zo de Heere God. De Heere die zijn vleugels uitspreidt over zijn volk. Die God die zijn volk beschermt. Die God die zijn volk nieuwe krachten wil geven. Het is die verbondsgod die hoop en moed in het hart werkt. Die het juist wil opwekken om alleen op hem te zien. Daarvan kunnen we zeggen, we zitten eigenlijk nu midden in onze tekstwoorden. We schrijven onder onze tekstwoorden belofte van hoop en moed voor zondaren. Daarbij drie gedachten. Ten eerste letten we erop van wie het komt. De Heere is het die spreekt. De Heere die laat horen en zien wie Hij nu is. Ten tweede letten we erop tot wie het gezegd wordt, tot wie Hij spreekt. Het volk dat in Babel in ballingschap. En ten derde zien we ook wat het uitwerkt. Belofte van hoop en moed voor zondaren. Van wie het komt, tot wie het gezegd wordt en wat het uitwerkt. Gemeente, wat wil de Heere nu leren? Waar wil de Heer onderwijs in geven? Hij wil onderwijs geven in wie Hij nu is. Dat verbondsvolk zou weten wie Hij voor hen was, voor hen is en zal zijn. En heel confronterend spreekt de Heer heel direct tot dat volk in de verdrukking. We hebben het niet gelezen, maar dat eerste bekende vers. Troost, troost, mijn volk, zal u lieden God zeggen. De Heere die zoekt dat volk weer op. En de Heere gaat tot dat volk spreken om te laten horen dat Hij God is en niemand meer. De verbondsgod van Israël, de Heere. Heel de aanleiding van zijn spreken laat het zien. Het volk is hem vergeten. Het volk dacht niet meer aan hem. Gemeente, bent u de Heere vergeten? Juist na zo'n vakantieperiode, we hebben die vraag vanmorgen ook al gesteld, maar nu weer. Zijn we de Heere vergeten in ons leven? En misschien door allerlei oorzaken, dat u moet zeggen, ik ben een eigen weg gegaan. Ik ben de Heere vergeten. Zo ook dat volk in ballingschap, het volk was hem vergeten. Het volk wilde niet meer naar zijn wet luisteren. Die wilde niet meer naar de stemmen van al de profeten die de Heer onder dat volk had gestuurd horen. Als er één ding is wat die profeten gemeenschappelijk hebben, is in de opdracht die de Heer hen had gegeven om hen het oordeel aan te zeggen als dat volk zich niet zou bekeren. Ezechiël 33 zegt het zo confronterend tot dat volk. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En is dat ook niet tekenend van de profetieën van Jesaja, dat de stem van de levende God tot dat verbondsvolk klinkt en dat de Heere laat horen wie Hij is? We hebben het gelezen in de schriftlezing, de versen 12 tot en met 17. Dat de Heere ongeëvenaard is, dat wil zeggen onvergelijkbaar, omdat Hij het is die alleen leven kan scheppen. Onevenaarbaar in de geschiedenis. Niemand dan Hij die heeft de wateren met zijn vuist gemeten. De grote oceaan, de stille oceaan, de Atlantische oceaan in één hand. En de bergen in de weegschaal gelegd en die heuvels. De Mount Everest. De Matterhorn. Of het niets is. En er is niemand geweest die de Heere heeft kunnen onderwijzen en de Heere iets heeft kunnen leren. Vers 15 tot en met 17. Ten opzichte van al de volken op de aarde staat de Heere daarboven. Alles valt, al die volken vallen in het niet. Ze zijn als een druppel aan een emmer, als een stofje aan de weegschaal. De stof zien we niet, dan moet er eens licht bij komen. En als er wind komt, dan zie je al die stofjes. Maar wat stellen die stofjes nou voor? Zelfs als je zo zou doen, je zou kijken, dan zie je het stof niet eens. Zo is de mens. Eén zuchtje. Dan zijn alle mensen, al die volken op deze wereld, ze zijn niets voor de Heere God, zegt vers 17. Stellen niets voor ten aanzien van de almacht van de Heer. Versen 18 tot en met 20, daar laat de Heer horen. Je kan beelden maken en je kan offers brengen aan die gouden, zilveren en houten beelden. Je kan ze gaan dienen. Maar het valt werkelijk in het niet. Het verdwijnt voor de almachtige God die met niemand te vergelijken is. En vers 21 tot en met 24, daar laat de Heer het horen ten aanzien van de aardse machthebbers. Al die regeringsleiders, al die rechters van de aarde, ze stellen niets voor. En als de Heer op hen zal blazen, ze zullen verdorren en ze zullen in een storm in weggenomen worden, net als die stoppeltjes die we door de lucht hebben zien blazen toen de wind over de geoogste akkers heen ging. Alles is ijdelheid. En al die regeringsleiders, Poetin, Biden, Xi Jinping van China, Zelensky van Oekraïne, ze zullen verdwijnen. Ze stellen niets voor. Bij wie zal het volk Israël de Heere vergelijken? Gemeente Heere, die vraagt het hier voor de derde keer. Bij wie zullen jullie mij vergelijken? Want ik ben toch de Heilige? Zegt de Heer in vers 25. Wat bedoelt de Heer daarmee dat Hij de Heilige is? Gemeente, dat Hebreeuwse woord is heel moeilijk te vertalen. En de Statenvertalers die hebben daar het woord Heilige gebruikt. Maar de betekenis is nog maar eigenlijk nog veel dieper. En de betekenis van het woord is veel omvattender. Want zo heeft de Heer zich bekendgemaakt. De Heere onze God is een enig Heer en er is geen andere zoals Hij is. En dan zeg ik het heel menselijk, maar ik weet ook geen ander woord. Hij is, om zo te zeggen, uniek. De Heere is niet in woorden te omvatten en te beschrijven. Het is een God, de Heere die maakt zich bekend in zijn daden. En een verterend vuur gaat voor zijn aangezicht heen. Niemand spreekt zijn hoogheid tegen. Wie is een God als Gij? Hij is ook de Heilige in het verborgene, omdat de Heer in het verborgene werkt. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Die heilige die zoekt het volk op dat in duisternis wandelt, om ze in die duisternis te leiden in zijn wegen. Deze heilige God is degene die over zijn volk waakt, al zien ze hem niet. De eeuwige God, zegt vers 28, de God die eeuwig leeft en eeuwig regeert. Ja, hier op aarde, er komt alles een einde aan. Maar God niet. Deze God, deze heilige, die blijft altijd dezelfde. Die eeuwige God die zijn volk liefdevol troost met zijn gerechtigheid en waarheid. Waarin de zijne geborgen liggen. En dan zal alle ongerechtigheid gestopt worden. En wil je nu een mens, een Adamskind, met deze almachtige en eeuwige God vergelijken? Een God die niet zwijgt, maar een heilige die spreekt. Uit al de versen die we genoemd hebben, dan blijkt hij de hemel en de aarde geschapen te hebben. Dat deze almachtige God iedere ster aan de hemelplaats kent. Nou, misschien zijn er wel jongens en meisjes die het afgelopen zomer ook weer geprobeerd hebben. Al die sterren aan de hemel te proberen te tellen. In de nacht waarin het helder is, dan kan je op een gegeven moment niet verder. Zoveel zijn het er. En de Heere die kent alle sterren. Hij heeft ze zelf geplaatst in het firmament. Daar hebben we wel eens aan de andere kant gedacht, gemeente. Ik ben er zelf een keer bepaald door een catechizant die bij me kwam. Die was helemaal ondersteboven. Wat was er gebeurd? Iets heel simpels, maar wat een jongere dan kan raken. In die week had hij Google Earth opgestart. Had hij zijn adres waar hij woonde ingetikt. En hij zei, dominee, weten we wat er nou gebeurt? Dan gaat zo'n wereldbol draaien, dan blijft hij stilstaan, dan gaat hij inzoomen. En dan zie je Noord-Europa, dan zie je daar verder steeds Nederland dichterbij er komen. En dan zie je opeens de provincie Utrecht en dan opeens dat plaatsje Veenendaal. En dan stopt het niet bij, vlak boven ons huis stopt dat beeld. Wat was er bij de jongen naar binnen gegaan? De Heere God weet waar ik woon. De almachtige God, gemeente, die kent u en die kent jou. En die ziet hier u, allen, hier nu zitten. Die almachtige God, die weet wat er in jouw hart rondgaat nu. Die God, in zijn majesteit, al de levens hier, in het kerkgebouw, maar bij allen die met ons verbonden zijn, ook kent. Gaan uw gedachten dan niet duizelen, net zoals bij die jongen? Ik was er in ieder geval wel even stil van. Dat de Heere weet wie u, wie jij bent. Die heilige God die spreekt tot een ieder van ons. De heilige rechtvaardige God die elke keer weer zijn stem laat horen. Die heilige rechtvaardige God die in uw leven en jouw leven blaast. Waar het soms zomaar alles in één keer op zijn kop gaat. En dat het onderscheid zichtbaar wordt in je leven. Wij zondaar, hij die heilige God. En dan kunnen we alles wegredeneren dat er geen God zou zijn. Maar hoe zitten we toch naast? De wetenschap die soms voor raadsels komt te staan. En het allemaal wegredeneren, dat ontdekken we nog wel een keer. We weten, God heeft het laatste woord. En dan voeg ik er maar voorzichtig bij. We hebben het vanmorgen gehoord waar je met de wetenschap kan komen. En dat helaas... En met verdriet moet ik zeggen, ook binnen de theologie. Dat we op dit moment ook onze kerken binnen zien komen. Een schriftuitleg. Waarin scheuren komen. En dat het werk van de Heere wordt weggeredeneerd. Dat toch de mens daar nog zijn vinger tussen zou kunnen hebben. Het is zo tegenstrijdig. En het wordt zo geloofwaardig gebracht... misschien zeg ik het oneerbiedig, maar je zou er bijna in tuinen. En dat je door één eenvoudig woord bepaald wordt, alzo zegt de Heer dit. En dan wordt al je theologie, die wordt onder je vandaan gehaald en er blijft alleen het woord over. Het oordeel begint bij het huis Gods. Zo ben ik daar echt wel eens bang voor. Hoe de wetenschap grip gaat krijgen. En denkt te krijgen op Gods woord. Maar God heeft het laatste woord. Dat waren ook de woorden die ik afgelopen zomer las op de Duitse begraafplaats in Normandië. Van al de verschrikkingen die daar hebben plaatsgevonden. Dat uiteindelijk dat woord overbleef. Op dat massagraf van die Duitse soldaten. God heeft het laatste woord. Niet de mens. Maar God. Komt het wel op ons af, gemeente? Hebben wij de stem van de Heere gehoord in ons leven? Of is het zo dat we de stem van de Heere voorbij zijn gegaan? Hoe makkelijk gebeurt dat niet? En toch zijn we opmerkzaam gemaakt dat de Heere zijn vleugels heeft uitgebreid over u, jou en mij. Dat u bewaard bent. Iedere dag weer. Het komt wel eens op mij af, gemeente in Ameiden. Daar moeten de scholieren, die moeten vanuit Ameiden een heel stuk fietsen naar het Gomaris in Gorinchem. En als je dan ze 's avonds in het catechisatielokaal hebt, ze zijn er door donker weer teruggekomen naar huis, dan ben ik altijd weer dankbaar dat ze er zijn, want het is zo gevaarlijk. Ik heb het wel eens tegen de catechisanten gezegd. Iedere avond dank je ook de Heer dat je weer thuis mocht komen. Want de Heer heeft zijn vleugels over jullie uitgespreid. Denken en bidden we zo voor onze jongeren die 's morgens erop uitgaan. Het verkeer ingaan. O Heer, bewaar ze als de appelen van het oog. Spreid uw vleugel over en uit. Dat volk Israël, dat wilde toch alles zelf weer doen. En zo ging het ook in de ballingschap. We moeten maar het beste van maken, dachten ze daar in Babel. En ze gingen maar met de Babyloniërs meedoen. Anders vallen we zo op. Ze wilden niet de aandacht naar zich hebben. En gemeente, en dan gaat toch de Heere spreken tot hen. Terwijl dat volk Israël ook in Babel zich heel makkelijk aanpaste en ook weer voorbij ging aan het spreken van de Heere. Je zou toch denken, de Heere, die zou toch moe van worden elke keer tegen zo'n volk wat niet wil luisteren te spreken. Wat zegt Gods woord? Hij wordt niet moe en mat. Deze God die blijft spreken. Zijn taaie geduld naar u, naar mij, naar jou toe, mensen. De stem van de Heer Jezus Christus die tot al die mensen heeft geklonken. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand en daarnaast als uzelf. De Heer Jezus heeft niets anders gedaan dan, mag ik het zo zeggen, zijn Vader na te spreken. Om zo het woord aan de harten te leggen. Dien toch de Heere. Vrees Hem. Die God die alles zo goed en zuiver geschapen heeft. Dat wij mensen Hem zijn eer hebben aangetast, geschonden. Dat deze God blijft spreken. Is het voor u niet een wonder? Voor jou een wonder? Dat God nog met ons van doen wilt hebben. Zijn spreken blijft. En dat de Heilige Geest nog steeds werkt in zondaars hart om die te verbreken. En dat die Heilige Geest het licht laat schijnen op het werk van de Zoon. De Zoon de eer van God zelf heeft hersteld. Hoe de Zoon van God zonde heeft verzoend. Dat de Heilige Geest dan het licht schijnt op het eeuwige leven, de toekomst voor Gods volk. Dat dat licht nog schijnt, gemeente, dat is toch genade. Dat laat zien dat de Heer doorgaat met spreken. Spreken tot wie? De tweede gedachte. Want de Heer die spreekt dat volk in ballingschap heel direct aan. Weten jullie het niet? Hebben jullie het niet gehoord dat ik de eeuwige God, de Heer, de schepper van de einde der aarde, nog moe, nog mat word? Weer laat hij het horen. Ik ben het die spreekt. Een volk dat hij aanspreekt op hun afkomst. Een volk dat hij herinnert aan hun ontstaan. En daarmee wijst de Heer op het genadeverbond. Het genadeverbond wat de Heer gesloten heeft met Jacob, met Abraham, met Isaac en Jacob. Want de Heer die spreekt Jacob aan en Israël. In vers 27. Die twee benamingen, dan laat hij het zien wat er is gebeurd in het verleden met dat volk. Hoe hij de Heer naar dat volk heeft omgezien. En dat hij een Jacob als een Israël heeft gemaakt. En dat onder dat Israël er een volk is dat naar zijn stem wil luisteren. Maar dat volk ging toch weer eigen wegen. Zaken die niet naar de wil van de Heer waren. Omdat ze toch net als hun eerdere voorouders toch weer eigen keuzes gingen maken. En dan is niet te begrijpen dat de Heer zich juist aan dit volk heeft willen verbinden. Zouden ze nou kunnen denken dat de Heer hen vergeten zou zijn? Want zijn recht en zijn wetten die zijn rechtmatig. En zijn beloften die zijn naar zijn woord. Zijn wetten zijn zuiver en rechtvaardig. En dat volk van Jacob heeft zijn wetten overtreden. Maar de Heere kan niet anders dan aan zijn woord en wat hij gesproken heeft vast te houden. Vast te houden aan zijn belofte. Vast te houden aan zijn genadeverbond. Weten jullie dat niet meer? Hebben jullie dat niet gehoord? Jullie zijn van Jacob en Israël. Toen jullie dachten dat ik verborgen zou zijn. Dat ik de Heere weg zou zijn. Heere, die confronteert dat volk met een diagnose. Dat volk van Jacob en Israël. Dat verbondsvolk bestaat uit tweeërlei kinderen des verbonds. Ik zei het wel, een deel van dat volk dat legt zich er maar bij neer. Die willen het beste ervan maken. Want ja, maar immers, we moeten voor ons gezin zorgen. En we hebben eten en drinken en overvloed. Als we maar in Babel meedoen. En we mogen nog onze eigen gebruiken hebben. Ja, dat is toch fijn. En we kunnen heel veel leren van de wetenschap die de Babyloniërs bedrijven. En zo kunnen we ons de voorspoed die Babel heeft ons ook eigen maken. Meent u, kan het zelf verder invullen. Is dit niet allemaal recht praten? Een stuk van de wereld en nog een beetje van de godsdienst. De wereld die zegt dat we ons moeten aanpassen. Ik zei het u vanmorgen al, het duurt niet lang. De overheid die gaat voorschrijven, ook wat we in de catechisatielokalen en op de zonderschool moeten gaan zeggen. Die wet ligt nog steeds op tafel. Een overheid die aan alle kanten aan de deur van de kerk aan het rammelen is. Ja, scheiding van kerk en staat, maar ze willen wel invloed hebben. En ik zei het wel van het huwelijk. Dan moeten we tegenwoordig voorzichtig zijn om daar wat van te zeggen. Nee, dat is niet alleen tussen man en vrouw, maar dat kan ook tussen man en man en een vrouw en een vrouw. Maar ook dat gaat steeds verder. Vorig jaar stond er een artikel in het Nederlands Dagblad. Dat de kerk van Zweden gevraagd heeft om polyamoreuze relaties toe te staan. In de kerk van Zweden. Van binnenuit een polyamoreuze relaties toe te staan. Dat wil zeggen een man met twee vrouwen. Of een vrouw met twee mannen. En dat moet dan officieel in Zweden dan bekrachtigd kunnen worden. Bij een notaris. Dan ga je dan eens op zoek en dan blijkt dat deze relaties al in Nederland ook heel ver zijn uitgestrekt. Hoe lang duurt het voordat aan de kerken gevraagd wordt om dat toe te staan? Ja, mijn liefde Heer, dan moet het toch kunnen. Of in Babel zitten, gemeente, net als dat volk Israël. Aanpassen, dan komt het allemaal goed. Maar we hebben het ook vanmorgen gehoord, dat woord van de Heer zal bestaan tot in de eeuwigheid. Om bij dat woord te leven, moeten we wakker zijn, gemeente. En dan gaat de Heer ook nog spreken over de jongeren. In het 30e vers komt het eigenlijk in één keer terug. De jongen zullen moe en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. De jongen en de jongelingen, dat waren, was in die tijd het toonbeeld van kracht en van vitaliteit. En de Heere die zet dat nu even in het midden van de aandacht. Maar staat er, ze zullen moe worden en zullen gewisselijk vallen. Ja, jongeren in hun kracht. Misschien herkent u dat wel. Dat je als vader buiten met iets bezig bent en het lukt niet helemaal. Een zwaar object wat je moet verplaatsen. En dat op een gegeven moment je zoon erbij komt en die zet je even aan de kant. Pa, laat mij het maar even doen. En je zoon die pakt dat ding op, dat object, en die verplaatst hem waar het heen moet. Zo gelukt. Dan voel je aan één kant te trots op dat je zoon dat doet. Hij heeft zulke kracht. En je bent dankbaar dat je zo'n zoon naast je mag hebben, toch? Maar dan zegt de Heere, die jonge krachtelingen, die zullen moe en mat worden. Daarmee bedoelt de Heere dat deel van het volk wat mij aan de hand is. Dat deel van het volk dat in Babel hun verblijf heel anders ziet. Want die jongelingen die zullen ten onder gaan. Die zullen hun krachten verliezen. Het gaat niet om die vitaliteit. Nee, de Heere die gaat dan het aandacht vestigen op dat andere deel. Vervolgens degene die al vermoeid zijn. De Heere die gaat zijn aandacht richten op degene die afhankelijk zijn geworden. Dus niet die krachtelingen. Die dan moe zullen worden, maar degene die reeds vermoeid zijn. Die ontdekt hebben dat ze van zichzelf krachteloos zijn. Krachteloos vanwege hun zonde en ongerechtigheid. En dat ze daarmee voor Gods aangezicht rechteloos zijn geworden. Degene in Babel die weten, we liggen reddeloos verloren buiten de Heere. En daar zijn ze zwak van geworden, moe. Je moest daarbij denken, als je aan een bergwandeling begint, dan begin je altijd met kracht en vitaliteit van dat gaan we even doen. Maar als dan de omstandigheden veranderen en dat pad wordt steiler, en dan blijkt dat je conditie niet zo is zoals je zou verwachten, het eerste wat je voelt is die rugzak die op je rug drukt. En een zware last op je rug dragen, dat hou je een poosje vol, maar dan houdt het op een gegeven moment op met je krachten. Zo ziet de Heere dat deel van het volk. Dat ze ermee rondlopen. Dat deel van het volk waar we terugvinden ook in het tweede vers van het 40e hoofdstuk. Waar hij juist tegen gaat spreken. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Vanwege de ongerechtigheid, vanwege die drukkende zonde, vanwege het oordeel dat de Heer hen uit Israël in Babel heeft gebracht. Die last drukt op hun hart. En ze kunnen het niet meer dragen. Weet hoeveel dragen wij met ons mee? Een last die zo op het hart kan drukken, vanwege de zorgen. Dat je zo moedeloos bent geworden. Dat je soms slepend door het leven gaat en de vermoeidheid van alles wat er op je afkomt je maar in de hoek drukt. Zoveel zonde, zoveel ongerechtigheid. Een hart dat zo benauwd is van de zonde. Dat je denkt en voelt dat je hart net als een gebarsten rioolpijp is. Je weet niet meer hoe je dat gat moet dichten. En dat stinkende komt er elke keer meer en meer uit. En het is zo lichamelijk, geestelijk en psychisch zwaar geworden. Al die omstandigheden. Misschien zit hier vanmiddag iemand. Korter of langer geleden iemand van je is afgeschud. Dat je hier zit en je hebt zorgen om je kinderen. Zorgen over je kleinkinderen. Hoe moet het? Dat je het niet meer weet. Dat je echt met je mond soms vol tanden staat hoe je je kinderen het woord van de Heere moet voorhouden. Omdat je zelf ook in het licht van Gods woord ontdekt hebt wie je zelf nu bent. En dat je geen H-beter bent. Dat je soms ook niet eens meer kan bemoedigen door te wijzen juist op de Heer. Want wie ben ik nu zelf als ik er niet eens in geloof en op vertrouw. Dat je ook niet eens meer durft de zonde aan te wijzen bij je kinderen. Omdat je je eigen hart hebt leren kennen. En wat kan dat moe maken? Als je de Heere door genade mag kennen en vrees en geestelijk blijft het woord van de Heere dicht. Oh ja, je leest het woord, maar het woord zegt niks tot het hart. En je mist het spreken van de Heere in je leven. En het kan zo zijn dat je zo moe bent dat je niet eens je handen meer bij elkaar krijgt om die te vouwen en te bidden. Wat is nu de wil van de Heere? Een vraag die op het hart drukt. En elke keer loop je vast en je hebt het gevoel dat je in een doolhof zit. En een doolhof waar je de uitgang niet meer kan vinden. Zonder onze jongeren, zo uit onderzoek ook gebleken, en die zullen hier ook zijn, waar de prestatiedruk zo op het hart drukt. En dat je ook op een gegeven moment niet meer weet waar je het moet zoeken. En waarmee ook het geestelijke, de stem van de Heere wordt weggedrukt. Zit je dan niet in een doolhof? Wordt moede, moe en mat. Als je huwelijk niet meer gaat zoals je graag zou willen. Want je ziet dat die ander opgaat in de wereld. En er is geen gesprek meer mogelijk. Dat was in Babel aan de hand, gemeente. En dat is ook in onze gemeente, hier in de gemeente, in onze tijd ook aan de hand. Huwelijken in Babel kwamen ook onder die spanning te staan. De mannen of de vrouwen in Babel opgingen met alles wat er gebeurt. En terwijl dan de vrouw of de man, die zegt maar de Heere die hebt toch gesproken. Het is toch het oordeel van de Heere dat we hier zitten. Toch gaat die ander op in Babel. Hoe moet het verder? Juist tegen dat volk spreekt de Heere, gemeente. Tegen diegenen die het niet meer van zichzelf kunnen verwachten. Die zuchten naar de hemel. Heer, ik begrijp het niet. En dan zegt de Heer dat hij aan zulke vermoeide krachten wil geven. Dat hij de sterkte weer wil geven. Daarom weer, hebben jullie het niet gehoord? Het is de Heer. Weten jullie het niet? Dat de Heere weer spreekt tot Adams kinderen die toch elke keer weer zelf proberen en niet willen buigen om het hun leven in de handen van de Heere te leggen. Gemeente, want als je het van de Heere verwacht, dan ga je toch op de uitkijk staan. Als je zo'n bergwandeling gaat maken en het wordt steeds zwaarder, dan ga je ook uitzien. Daar bedoel ik mee, bij elke bocht op dat bergpad, dan is het, zou het daar al zijn? Als je met je gezin gaat, dan loopt er vaak een van die kinderen al naar voren. En die kijkt al om de hoek. Nee, nog niet. Maar dan ga je weer verder. En dan krijg je alweer verwachting bij de volgende. Zo is het toch ook in de gezinnen. Als een van de dochters of een van de zonen verkering heeft. En degene die verkering heeft, die heeft gezegd. Morgenavond mag u, ben ik bij je. En dan staan ze om 7:15 al te kijken. Is hij er al? Dan hebben ze verwachting. Dan let je even niet meer op jezelf, maar dan kijk je uit naar die ander. En hier horen we de Heere spreken. Dat de Heere zegt dat hij weet. Dat hij ziet dat er zijn onder het volk die verwachting hebben. Dat hij juist tegen diegene spreekt. En dat hij die harten wil openen. Dat hij die harten weer krachten wil geven. Dat is nou die God die spreekt. Dat is nou die God die tot zondaren spreekt. Die nergens, werkelijk nergens recht op hebben. Er is hier niemand die kan zeggen, hier heb ik recht op. Omdat daar een schuld ligt. Maar de Heere die werkt het wel, dat er toch een roep en een zuchten komt. En dan gaat de Heer het ook uitwerken in, onder dat volk. En dan komt bij de derde gedachte. Want, zegt de tekstwoorden, die de Heere verwachten, zullen de krachten vernieuwen. Dat is wat de Heere belooft. Dat is de hoop die hij aan zondaren wil geven. En dat hij dat ook zal doen in de harten en de levens van diegenen die verwachting hebben gekregen. Zo is het toch, gemeente. Als je aan de grenzen van je kunnen en van je werken en van je denken gekomen bent, dat het woord het weer is die je de weg wijst. Wat buig u neder, o mijn ziel, zegt Psalm 42. Wat zijt ge nog onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Dat is die verwachting die er gaat komen. Dat hart wat levend gaat verwachten en gaat verlangen dat de Heer aan het werk gaat. Ja, dan blijven die vragen. Dat we de weg van de Heer niet begrijpen. Komt een verlangen naar het spreken van de Heere. En dat je geestelijk zo afhankelijk wordt en bereid bent. Heere, ik weet het niet, maar u weet het. De koperige die schrijft bij deze tekstwoorden die overgave met die beden in het hart. Kom, Heer Jezus, kom haastelijk, mijn liefste. En wees gelijk gij een ree of gelijk een welp der hert op de bergen van de specerijen. Feiten die overgave in die wachtenshouding, leeggemaakt van jezelf. Maar je hebt toch niets meer? En dan geef je de poging op om jezelf te redden. Dan ga je ook ontdekken dat het werkverbond niet meer gehouden kan worden. Er is niets meer waardoor je zelf kan zorgen dat je zalig wordt. Nee, dan komt er een uitgaand verlangen. De Heere zich nog zou willen wenden. En de Heere nog zijn genade zou willen geven. Gemeente, is dat niet. Als, net als je buiten zwaar werk hebt gedaan in die brandende zon. En als er dan iemand jou een fles koud water aanreikt. En je neemt die slok. Ja, dan proef je eerst nog niet. Maar dat koude water, dat gaat naar binnen. En dan binnen, dan voel je die nieuwe kracht eruit komen. Dan kan je er weer tegengeven. Het gaat van binnenuit. Dat is wat de Heere doet in het hart. Want daar wijzen ook onze tekstwoorden op. Zij zullen opvaren gelijk de arenden. Ja, en tegelijk zit er daar ook weer een probleem. Want er liggen verschillende uitleggingen bij deze tekstwoorden. Maar in al die uitleggingen. Er zit een lijn, gemeente, waar je stil van wordt. Laten we bijvoorbeeld Luther nemen. Luther die gaf als verklaring bij die woorden. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Dat Luther zegt, die arenden die strekken hun brede vleugels uit. En vanuit de diepte worden ze op de wind meegenomen naar boven. De hoog in de lucht. En dan zegt Luther erbij, in die weg leert een volk in afhankelijkheid door de Heere meegenomen te worden. Dat is toch prachtig, gemeente. Die geestelijke lessen. Hoe de Heere dat werkt met zo'n arend, zo'n gier uit de diepte de hoogte in. Maar er zijn ook veel commentaren en die wijzen op grond van het Hebreeuwse woord voor vleugelen op een heel specifiek moment in het leven van die arend of van die gier. Dat moment dat die oude vleugelveren afvallen en dat er dan nieuwe vleugelveren gaan aangroeien. U heeft dat misschien wel eens in de bergen gezien, als daar zo'n arend die zijn vleugelveren kwijt is, dat ze dan elke keer weer proberen die vleugels uit te strekken om te kijken of ze kunnen vliegen. Maar ze moeten wachten. En als ze dan voelen dat er meer wind onder die vleugels komen, dan gaan ze ook op die bergwanden, dan gaan ze heen en weer lopen. Ze zijn ook wel gefrustreerd, want ze willen en ze kunnen niet. Nee, die arenden, die gieren, die moeten opnieuw leren vliegen. En elke keer zie je ze verder hun vleugels uitstrekken. En dan komt dat moment dat ze op de rand gaan staan en dat ze zich in de diepte werpen. Zonder aarzelen. En dan vallen ze in die steilte in en dan gaan die vleugels uit en dan zie je ze meegenomen worden door de wind. Ook de diepte in. En door de wind stromen naar de hoogte. Als je dat wel eens gezien hebt in de bergen, dat prachtige gezicht. Je ziet ze niet met die vleugels bewegen, maar gewoon in de breedte houden. En zo worden ze gedragen door de wind. Een vogel wordt naar hoogte gebracht waar hij niets voor hoeft te doen. En als ze dan terugkomen op zo'n bergrand, dan rennen ze niet meer gefrustreerd heen en weer. Dan zie je de rust neerdalen. Dan klappen ze hun vleugels in. En dan zie je ze heel rustig op de uitkijk staan. En de moeheid en de matheid is weg. Ze zijn weer op hun plek gebracht. Nou gemeente, daar liggen de geestelijke lessen. Die de Heer ons aanreikt. Als de Heer die oude veren laat afvallen en nieuwe vleugelveren geeft. En wat je dacht dat het niet zou kunnen, dan geeft de Heer dat het wel kan. Dat je leert van zijn genade te leven. En niet als je de steilte ingaat verpletterd wordt. Want de Heer die leert dan de vleugels uit te strekken. En dat je dan wordt meegenomen. Net als die adelaars en die gieren. En dat je mag wegzeilen. Door de wind naar hoogtes. En dan voegde er een oudvader aan toe. En dat is een prachtige les. De Heere die heeft zijn wet gegeven. Waardoor die oude vleugelveren worden afgesneden. Heb je dan ergens recht op? Nee. Dan komt er ruimte voor nieuwe vleugelveren. De Heere die geeft dat, zodat je dan leert te vliegen, om het zo te zeggen. Op zijn adem. Kent u dat, gemeente, in uw leven? Zo'n moment dat je mocht overgeven aan de Heere. En er zullen ook onder ons zijn die momenten in hun leven herkennen. Gemeente, er is er één waarvan alles is afgesneden. Golgotha trof hem het zwaard van Gods gerechtigheid. Van hem is alles afgesneden. En door het werk van Jezus Christus kunnen onze oude vleugelveer afvallen. En door het werk van Jezus Christus groeit het aan. En dan leert een zondaar te vliegen. Dat je in afhankelijkheid door de Heere naar een grote hoogte wordt gebracht. En dat je over je zonde en je schuld heen mocht zien. Maar nog meer, dat je op de zonde gerechtigheid mocht zien. De Heer Jezus Christus. Dat je alleen maar afhankelijk bent van Hem. dan komt de rust. Dan hoef je niet meer te rennen. Krijg je weer nieuwe kracht. Een ogenblik te rusten op het werk van de Heer Jezus Christus, alleen door zijn verzoeningswerk. Toen hij boog onder het recht van God. Alleen door hem kunnen die geloofsveren weer aangroeien. Met het zicht op deze Christus. Dat je dan als een zondaar naar grote hoogte wordt gebracht. En dan herkent u het wel als je de Heer mag kennen en vrezen. Dat als een ogenblik. Als alles dan even tegen zit. Dat je dan voelt je weer in de diepte te vallen. En dat je denkt ik val te pletter. Wat moet je dan doen? Of wat mogen we dan doen? Dat laat ik het zo zeggen. Toch weer die vleugels in afhankelijkheid van de Heere uit te strekken. Je vleugels te spreiden. En gemeente, zo is een vogel toch ook het meest kwetsbaar. Is het ook als een zondaar zo zich voor de Heere neerwerpt, zo kwetsbaar. En je vaste klampen aan het woord van de Heere. Vaste klampen aan zijn belofte. Vaste klampen aan zijn genade verbond. Hem aan te kleven. Dan vertrouw je niet meer op iets van jezelf. Maar dan ga je verlangen. Verlangen naar de adem van de Heer in je leven. Naar het zuchten van de Heer in je leven. Dat je weer nieuwe krachten zou krijgen. Ik noemde u net al Maarten Luther. Ik zeg altijd dat is een krachtige in het koninkrijk van de Heer. Maar deze Maarten Luther, die zag het ook zo vaak niet zitten. En dat was dat moment ook dat die duisternis grip dan weer op zijn hart kreeg. En dat moment dan, dat hij op die avond daar zat aan zijn werktafel, zat te schrijven. En de duivel die begon weer tot hem te spreken, op hem te jagen. Dat hij opstond en de inktpot tegen de muur smeet en zei, ik ben gedoopt. Op dat moment strakte hij zijn vleugels uit. Hij kon niet anders dan terug te vallen op Gods belofte. Maarten Luther die wist, ik heb niets, maar de Heer heeft alles. Er stond er ook een tekstverwijzing nog onder deze tekstwoorden. Die tekst uit Matteüs 11, vers 28. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Er staat niet, kom alleen. De Heer die zegt het zo uitgebreid. Kom. Het is de Heer die zelf zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed. Horen we toch weer het spreken van de Heer. De Heer die wil het doen. Het ligt nooit en ten nimmer aan de Heer. De Heer is zo gewillig. Wij zijn zo eigenwijs. En dat is een verkeerde wijsheid. Dat de Heere dit nu wil doen, dat kan alleen omdat Christus dat mogelijk heeft gemaakt. En dat hij zijn geest elke keer weer geeft. Om zulke eigenwijze zondaren te onderwijzen en dat ze afhankelijk worden. Zo vraag aan u, aan jou. Zo mogen opzien, al zoals de preek begon. Op de vleugelen van de Heer. Die hij in zijn genade uitstrekt. Over zondaar. O gemeente, zouden we maar eens meer op de Heer zien. Als u het niet durft, vouw uw handen. Deze God is een gewillig God die in zijn genade zondaren zoekt. Niet tot verderving, maar tot behoud. Zodat u leert luisteren naar de adem van deze machtige God, die zondaren leert vertrouwen op zijn spreken. De heilige, almachtige, eeuwige God. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heilige God, U die niet te beschrijven valt. U waar de volmaakte en zuiverste wijsheid te vinden is. Dat U nog naar ons omziet. En dat U nog elke keer tot ons spreekt, zelfs in een refrein. Heeft u het niet gehoord? Heeft u het niet gehoord? Heer, u onderstreept het vanmiddag weer. Om op u alleen te zien. U, die heilige God die uw vleugel over uw volk uitstrekt. Heer, leer ons dan op u te zien. Juist diegenen die moe zijn. Die geestelijke zware weg te hebben te gaan. Door allerlei oorzaken. Ook diegenen. Die moeilijke weg gaan vanwege allerlei omstandigheden. Och dat het toch tot die bekering gebracht mag worden. Om op u de Heer alleen te zien. Heere, werkt u dat uit in het midden van de gemeente. Laat de adem van uw geest harde harten verbreken. En dat er een volk mag zijn dat afhankelijk is. Van u en van uw spreken. Laat zo de Christus de schriften hier werk in het midden van de gemeente. O Heere, laat ons zien op de zaligmaker van zondaren. Heilige Geest, ontsteek het licht. Dat we zo mogen zien. Niet op onszelf. Daar ligt alleen maar zonde en schuld en ongerechtigheid. Dat stinkende riool. Maar doe ons zien op u, almachtige God. U regeert. En u hebt het laatste woord. En daarom past het ons mensen ook eens te zwijgen. En u alleen te laten spreken. Dank voor alles wat u hebt gegeven. Dat we zo dit stille uur uit uw hand mochten ontvangen. Ga met ons als we van hier gaan bewaren, sparen ieder. En geeft u ieder weer kracht. Om onze taak in deze nieuw begonnen week op te nemen. Wees u met de weduwe en de weduwnaar. Wees u met diegene die een kind hebben moeten verliezen. Wees u met diegene die hun vader en moeder hebben verloren. Wees u met diegene die een broer of een zus hebben verloren. We dragen hen allen aan u de Heere op. Gedenkt u zo heel de gemeente. En geeft u ook dat volgende week zondag de gemeente weer mag samenkomen. En dat u weer tot de gemeente spreekt. En dat er ook voorbereiding op het heilige avondmaal gehouden mag worden. Als u dan wederom de gemeente de spiegel van uw genade voorhoudt. Zo leg het voor u neer, Heer. Dank voor alles. En zie ons aan. In Jezus Christus alleen. Om zijnentwil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen uit Psalm 42. En daarvan de versen 3 en 5. Psalm 42, vers 3 en 5 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.